Ik wil met jullie nadenken over, jullie kennen dat hoofdstuk wel uit Ezechiël 47, de rivier van God. Halleluja. Even kijken hoor of ik die hier kan vinden. Er is die tempelbeek en ik geloof met heel mijn hart dat dat een profetie is over de werkelijke rivier die uit de troon van God zal stromen straks in Jeruzalem en de wereldzeeën gezond zal maken. Ja, dus dat je niet denkt dat ik alleen maar de geestelijke strekking nu voor ons, maar ik geloof in de werkelijke profetie, net als al Ezechiël 37, de dorre doodsbeenderen. Dat gaat ook over de herrijzenis van Israël. Zo gaat ook deze, wanneer Jezus terugkomt en de tempel in Jeruzalem herbouwd wordt en de stroom komt eruit, dan zullen de wereld, ik heb goed nieuws voor Greenpeace, alle wereldzeeën worden weer gezond gemaakt. Als Jezus komt regeren voor 1000 jaar. En er zijn heel veel mensen die zijn verward hierover, die denken dat dat over de hemel gaat. Maar lieve mensen, denk je nou echt dat God deze prachtige aarde 6000 jaar een puinhoop laat zijn en niet gaat laten zien hoe hij het bedoeld hebt? Er komt nog een rustdag van God, de mega rustdag van 1000 jaar waarin hij regeert. En deze aarde zal het paradijs worden wat God altijd in gedachten heeft gehad. En ook al gaan we nog door een hele korte donkere periode, dat is allemaal geprofeteerd. En dan zal Jezus komen en zijn koninkrijk opzetten. En dit verhaal heeft een dubbele laag. Want afgezien van de letterlijke vervulling van deze profetie, geloof ik dat hier een geweldige boodschap in ligt voor de gemeente van Jezus Christus. En alles in het leven moet stromen. Ik heb ontdekt dat het succes van een onderneming is dat het geld blijft rollen. En als je op je geld zit, wat veel Nederlanders doen, want die hebben de portemonnee in de kontzak zitten, dan werkt het niet. Waarom worden mensen gezegend? Omdat ze in die stroom van God meegaan. Als je bloed niet stroomt, is het gauw met je gedaan. Hè? Als je stoelgang niet stroomt, dan wil je maar wat graag gebed hebben. Heer, ik hoop dat ik af mag gaan. Hè? Ja, ik wil maar zeggen, dan heb je constipatie een verschrikkelijk probleem. Hè? Dat moet allemaal doorstromen. Je geld moet stromen. De communicatie, als die stokt tussen mensen, dan gaat die huwelijk aan lijden. Je moet in contact, de stroom in alles in het leven moet, stilstand water gaat stinken, lieve mensen. En als we dit niet goed begrijpen en praktiseren, dan kun je jaloers zijn op anderen. Maar God is geen aannemers des persoons. Wat hij wil doen voor de een, wil hij net zo goed voor de ander doen. En ik wil je uitdagen, als je nog nooit gegeven hebt aan God, nooit eens een keer een substantieel bedrag. En dan vraag ik het niet eens voor mijn eigen bediening, want ik vertrouw God wel dat hij gaat geven wat ik nodig heb. Ja, ik zal het niet weigeren als je het aan mij wil geven, zo bedoel ik het nou ook weer niet. Maar waar het om gaat is dat je gewoon een keer, ik weet nog goed toen we niet getrouwd waren, mijn vrouw die was nog veel gekker dan mij. Ja, die is nog steeds zo gek, maar die geeft ook alles weg en dat doet ze nog steeds. En een hele loonzakje ging vaak in de collectezak. Dat deed ze gewoon. Ja, je denkt dat mensen is niet goed bij de verstand. Maar we hebben 5 kinderen. Ik heb wel een hypotheek. Hè? Met eer aan de Heer en dank aan de bank. Maar goed, dat huis dat neem ik toch niet mee als ik straks ga verhuizen naar mijn eeuwige bestemming. Maar voor de rest heb ik geen schulden. En al mijn kinderen hebben gestudeerd. Ik ben ook weer goed gekleed. Deze kreeg ik in Pakistan. Hè? Duo collar, prachtig. En ik kreeg er nog 5... Ik heb er ook weer gelijk een paar weggegeven. Maar het risico is dat je weggeeft, dat je weer meer terugkrijgt. Er komt geen eind aan, jongens. He, zo werkt het in het Koninkrijk van God. Dus ik wil je stimuleren om dat gewoon te doen. En misschien heb je nog nooit 1000 euro gegeven. Nou, dat moet je gewoon een keer doen. Dan word je nooit slechter. You can never outgive God, zeggen ze in het Engels. Je kunt nooit God meer geven dan hij je terug kan geven. En als je het risico durft te nemen, dan zal God je verrassen. Hij zegt, dan zal ik de hemelvensters openen. En dan zegent God op manieren die je in je stoutste dromen niet kunt bedenken. Nou, hier gaan we kijken wat gebeurt er hier. En dan krijgt hij het visioen. Hij bracht me naar de ingang van het huis. En zie, dat gaat dus over de tempel, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Dit is het eerste wat God mij liet zien. De drempel. De drempel is namelijk de scheidslijn tussen de comfortzone van je huis en de buitenwereld. En God wil dat het uitstroomt. En als je alles alleen maar... Je hebt van die mensen in de kerk, gaan ze helemaal uit hun dak. Lachen, gieren, brullen, rollen, schreeuwen, dansen enzovoorts. En dan gaan ze naar buiten. En dan zijn het ineens geheime agenten van Jezus Christus. En niemand weet, hun buren waar ze al 40 jaar naast wonen, weten nog niet eens dat ze christen zijn. Lieve mensen, de eerste les is dat het uit het huis moet stromen. En niet in het huis. We zeggen wel dieper, dieper, hoger, hoger, dichter bij God. Maar de stroom van God gaat niet in het huis van God. Die gaat juist uit het huis van God. En ik weet, de droom van Ben is dat dit huis zal groeien. Maar dit gaat nooit groeien als het ook niet uitstroomt. Als het alleen maar binnenskamers blijft, dan is het gedoemd om een keer op te drogen. We moeten met elkaar erop uit, die stroom. Onder de drempel, je zou kunnen zeggen, je moet over de grens van je comfortzone heen. En ik weet, het is niet altijd comfortabel. Dan ga je naar Pakistan, daar worden ook christenen opgehangen en vermoord enzovoort. En in de gevangenis gegooid. De eerste keer dat ik ging, mijn vrouw die kreeg de rilbibbers. En ze zegt, ik zeg, schat, de Heer zorgt voor mij. En toen kwam zij in het ziekenhuis te liggen. Hier in Nederland. En ik zei tegen mijn dochter, die belde, ja mama, die heeft hartritmestoornis. Ik zeg, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ik moest gewoon lachen door de telefoon. Ik zeg, die heeft geen hartritmestoornis, die hart is zo gezond, dus ik weet niet wat. En toen belde ik de volgende dag, toen was ze doodziek. Had ze een ziekenhuisbacterie opgelopen via het infuus? Ik bedoel, ik zeg, het rotziekenhuis, daar word je echt ziek van. Dat is een ziekenhuis. Het is de bedoeling dat je beter wordt. Nou ja, ze is weer helemaal opgeknapt hoor. Het is weer helemaal goed. He? Ze kon ook niks vinden, er was ook niks met haar hart. Maar dat zei ik al in het geloof. Ik wist gewoon, het is een aanval van de duivel. En lieve mensen, u moet zo zien, als u vandaag of vanmorgen hoort dat ze mij om het leven hebben gebracht, dat is alleen maar winst. Want sterven is winst. En dan zie ik Jezus, die heb ik al 41 jaar. Ja, het is niet leuk voor mijn vrouw natuurlijk, ik begrijp dat wel. En voor mijn kinderen en zo is het verschrikkelijk. Maar als iemand doodgaat, dan zeggen we, oh wat erg voor hem. Helemaal niet erg. Als je gelooft, is het de mooiste dag van je leven. Want dan ga je Jezus zien, waar je je leven lang in geloofd hebt. Laten we eerlijk zijn. Maar we zijn vaak verdrietig en dat is onze eigen pijn. En dan zeggen we, wat zielig voor hem. Helemaal niet. Doodgaan is het grootste feest in je leven. Want het is wat Billy Graham zei vlak voordat hij stierf. Als ze zeggen hij is dood, geloof er geen barst van hoor. Want ik ben springlevend, meer dan ooit. Ik ben alleen verhuisd naar mijn eeuwige bestemming. Halleluja. En dat perspectief moeten we hebben. Anders durven we nooit naar landen te gaan waar vijandschap is. En net in India, toen we daar kwamen, was een evangelist vermoord van een jaar of 40. Was in zijn eigen huis opgehangen om de schijn te laten dat het zelfmoord was. Maar forensisch onderzoek bleek dat die man dus was vermoord en had ook wonden enzovoorts. En die foto ging rond. En ja, we hebben natuurlijk zo'n 40 pastors inmiddels in al die kerkjes. En ik had een meeting met die pastors. Ik zei, jongens, luister goed. Ik wil niet dat je die foto van die man in je hoofd hebt zitten. Want die man staat met een glorieus lichaam en met een martelarenkroon als een overwinnaar voor de troon van God. Ik zeg, als je naar die foto kijkt van die man helemaal met wonden en alles, dan zal de duivel de angst gebruiken dat je niet over de drempel meer gaat. En dat je mond houdt en dat je je laat intimideren door angst. Voor vervolging. Ik zeg, en bovendien, we gaan wraak nemen. We gaan 1000 zielen terugeisen van de duivel. Hij moet het duur betalen. Hij heeft er 1 gejat, maar hij moet er 1000 teruggeven. En we hebben geëvangeliseerd en we hebben zeker 1000 beslissingen geregistreerd. En ik dacht, dat is een goede strategie. Goddelijke wraak nemen betekent, hij pikt 1 ziel, maar hij moet er 1000 teruggeven. En als hij er geen in pikt, dan eisen we er even goed nog 1000 op. Maar dat hoeven we hem niet te vertellen natuurlijk. Halleluja. God, die is zo leuk, joh. Ja, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. En ik geloof dat de symboliek hier ook heel krachtig is. Want als je naar Israël kijkt, het oosten, daar zitten al die vijanden, die Arabieren, die woestijn. En niet naar het westen, hè, naar het oosten. En ik geloof dat God nou juist wil dat de stroom gaat naar de woestijn. Waarom naar die woestijn? In die woestijn valt geen water. Maar in die grond, daar zit heel veel zaad. En dat zaad kan alleen maar ontkiemen als het levende water daar komt. Als ik nu zie wat er in Pakistan gebeurt, wat ik ooggetuige van was, dan denk ik, er is een oogst hier in dit land. En God is bezig om die oogst binnen te halen. Maar die oogst kan alleen maar binnengehaald worden als het zaad bewaterd wordt met het water uit de tempel van God. En dat water, dat komt niet alleen uit de tempel van God, want u en ik zijn de tempel van God. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En er staat stromen, dus meervoud. De meervoud, en dat is minimaal twee, maar het is maximaal oneindig. Stromen van vrede, van kracht, van genezing, van vreugde, van wijsheid, van genade, van liefde. Van, ik claim ze allemaal. He? Ik daag je uit om het ook, wees niet tevreden met twee. Ik wil alle stromen hebben. En ik wil je ook dit zeggen, stop met bidden. Heer, wilt u mij geven wat ik nodig heb? Alsjeblieft, bid dat nooit meer. Want het is zo'n egoïstisch gebed. Wilt u mij geven wat ik nodig heb? Dan heb je nog niks om weg te geven. Je moet om overvloed bidden. Dat heeft niks met prosperity te maken. Overvloed betekent, je hebt meer dan je nodig hebt. En dan heb je ook behoorlijk wat om aan anderen te geven. Dus hou op met die zuinige gebeden. We zijn geen zeeuwen hier. Daar kom ik wel vandaan. Maar we moeten bidden voor overvloed. Want dan hebben we wat weg te geven, lieve mensen. En ik geloof dat dat geldt voor alles. Voor tijd, liefde, aandacht. Voor de kracht van de Heilige Geest. Maar ook voor financiën, want het kost gewoon geld. Het evangelie is gratis, maar om het te brengen kost gewoon geld, kost gewoon veel geld. En ik wil in die stroom mij bewegen met de Heer. En dan naar het oosten, dus naar die vijandige situatie toe. Daar naartoe, om daar dat zaad. En dan, nou, dan kennen we het verhaal, dan is het eerst tot de enkels, de knieën, de heupen en dan zwemmen. En dit is ook weer zoiets voor Nederlanders die alles nuchter willen onder controle houden. Maar als je, ja, en ik heb in Zeeland gewoond, hè, en dat is heerlijk naar de zee. En dan ren je naar het strand toe, hè, en vooral als het ebbig is, het zand hard, dan kun je hard lopen. Maar dan kom je met je enkels, oh, dat is wel koud, hè, zo. En dan ga je tot je knieën. En hoe dieper je gaat, hoe langzamer je gaat. Want de weerstand van het water. En dat is een beetje een soort controverse, want je gaat dieper met God, maar je hebt het gevoel dat je steeds langzamer gaat. Dat klopt. Jij gaat langzamer, maar God gaat sneller. Dat is de controverse. En dan moet je zo diep gaan dat je, ja, zwemmen of verzuipen, weet je, ik bedoel. En je mag in de Heer verzuipen, als ik het zo mag zeggen. En dat wil God. De controle bij God laten. Er is nog veel te veel controle van onszelf. En als we God de ruimte geven, dan is de sky the limit. Je weet niet wat God kan doen in je leven als je hem de ruimte geeft om te doen wat hij wil. En dan het volgende zo prachtig, dieper gaan. En dan vind ik het bijzondere, dan staat er, en het water stroomde steeds verder en steeds dieper. Dus niet dichter en hoger bij God, maar dieper en verder weg van God. Dat is precies wat wij niet willen, maar wat God wij juist wel wil dat wij doen. Want hij wil dat zijn heerlijkheid door ons heen en van ons uit die verloren wereld instroomt, zodat zij tot de erkentenis van de waarheid komen die hen vrijmaakt. En toen zei het tot mij, heb je dat gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde, zie je langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zei tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek en vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat het water gezond wordt. En de symboliek van zee in de Bijbel is ook de volkerenzee. De gezondmaking van de volkerenzee is door de stroom van Gods woord door Gods kinderen heen. Halleluja. En dan staat er dit, dit vind ik ook zo geweldig. Dan wordt het water van de zee. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven. Halleluja. Ze zullen, wat is wemelen? Wat is dat? Wemelen. Bewegen, leven, kronkelen, krioelen. Ja, ik weet niet, zoiets betekent het volgens mij, toch? Zo, wemelen. Alles wat wemelt, zal leven. Overal waar de beek komt. En waar komt die beek? Waar ik kom. Ja, van die mensen die gaan dan naar India of Pakistan of China. Ja, het is hier duister, zeggen ze dan. Je bent net een thermometer. Maar ik ben een thermostaat. Ik zeg, het is niet duister, want ik ben hier. En ik breng de stroom van God mee. Ik breng leven hier in de brouwerij. Hallo? Ik maak verschil uit. Ik weet nog goed, ik ging een keer met Fun en Davis, gingen we naar Nigeria. En we waren boven Lagos. En de captain kwam, het duurde een beetje lang. Hij zei, ja, we kunnen niet landen, want de licht op de runway, die doen het niet. En dan hoorde je zucht door het vliegtuig. Maar we wachten even en dan horen we wel wat gaat lukken. Nou, toen kwam een tijdje later opnieuw de captain en zei, ja, ze doen het nog steeds niet. Als er nog een half uur niks gebeurt, dan wijken we uit naar Accra, Ghana. Nou, toen ging er helemaal een zucht door het vliegtuig, want je hebt al zoveel uur gevlogen. En dan nog weer een keer naar een andere bestemming en dan moet je weer terug en een nacht ben je kwijt. En nou, jij kent het allemaal wel. Echt een heel zucht. En ik keek Vernon aan en ineens kwam er iets over me. En ik zei keihard in het vliegtuig, let there be light! En mensen keken om zo en ik dacht, oh jee. En 2 minuten later kwam de captain, het licht is aangegaan. Heeft het iets met elkaar te maken? Nou, toevallig wel, denk ik. Ik geloof in de kracht van proclamatie. Dat we niet zeggen wat we voelen. Hè? Ik voel zoveel duisternis. Maar dat we het woord van God spreken. Dood en leven is in de macht van de tong. Wie eraan toegeeft, zal de... Ja, geef me maar geen kus, want de griep heerst. Ben helemaal gek? Jezus eerst? Amen. Krijg jij daar nooit geen griep? Jawel, maar ik beleid toch dat Jezus eerst. Ik ben besmettelijk met genezing. Want geen onheil zal uw tent naderen. Ik bedoel niet de kampeertent, maar deze tent. Dus, ik bedoel, een vlieg die in een kaars vliegt, hè? In het licht. Is gelijk weg. Er is geen vlieg die gaat zitten op een gloeiende plaatkachel. Dat doet geen ene vlieg. Ja, wanneer doen ze het wel? Wanneer die uit is. Als jij in de fik staat, dan heeft de duivel geen zeggenschap over je. Maar hij kan niet landen op die gloeiende plaatkachel. Hij kan niet in die vlam, want hij wordt onmiddellijk verteerd. Geen onheil zal u plagen. Zeg, geloof jij dat? Ik heb besloten om dat te geloven. Ik heb besloten om Psalm 91, dat is mijn vaccinatie. En nou reis ik al bijna 40 jaar de wereld rond. En ik ben nog altijd weer gezond teruggekomen. Dat is genade van God, dat weet ik wel. Maar ik belijd deze dingen. En ik zal het ook belijden als ik wel een keer ziek word. Want het verandert niet het woord van God. Mijn omstandigheden veranderen het woord van God niet. Halleluja, Gods woord is de waarheid. Ook al zie ik het niet altijd. Ik weet nog goed, Anton, die kennen jullie natuurlijk ook allemaal. Maar Anton zei eens, weet je wat ik zo zielig vind eigenlijk? Dat mensen het geloven, hoe zei hij het nou? Omdat het in de Bijbel staat. En hoe bedoelde hij dat nou? Dat klinkt bijna heel controversieel. Zeg maar, het is een blind geloof omdat het in de Bijbel staat. En je hebt mensen die zeggen, ik geloof in wonderen omdat ik ze zie. Maar ik geloof in wonderen Nou, ik denk dat hij het andersom bedoeld had. Sommigen zeggen, ik geloof in wonder omdat ik ze zie, maar ik geloof in wonder omdat het in het woord van God staat. Ook als ik het niet zie. Want dan zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Ik sprak net met Ed, en die ken ik ook al heel lang, en ik hou van die man. En hoe lang loopt hij al te hannissen met een probleem in zijn nek, en het is nog niet genezen. Ik hoop straks toch een keer voor je te bidden. Want ik blijf geloven in de kracht van wonderen. En waarom we het soms niet zien, ik heb ook niet alle antwoorden in huis. De eerlijkheid gebiedt dat we meer antwoorden niet hebben dan wel. Maar we blijven volharden in het geloof en we blijven ons uitstrekken naar de wonderen van God. Amen. Goed, we gaan nog even terug naar het boek van God. En dan staat er dit. En er zal zeer veel vis zijn. Dat snap ik wel. Want die vis heeft water nodig. Ja. Ik bedoel, een vis die kan heel lang zonder eten. Maar niet zonder water. En als wij het water hebben, hebben we het meest essentiële levensbehoefte voor de vis. Dus die vis die komt gewoon naar ons toe. Want wij hebben wat die nodig heeft. Water. En zeer veel vis. Wacht even. Ik vind dit ook zo prachtig. Zeer veel vis. Want als het water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. En overal waar de beek komt, zal alles leven. Wauw. Maakt niet uit naar welk land. Sommigen zeggen, nou hier, naar welk land moet ik toe gaan? Maakt helemaal geen bal uit naar welk land je gaat. Want overal waar je komt, zal alles leven. Halleluja. Dus sommigen zitten alleen maar jaren te dubben naar welk land ze gaan. En ondertussen gaan ze nergens naartoe. Stap gewoon maar uit. Ja, maar wat als ik het verkeerde land kies? Nou zegt de God wel tegen je, je moet de andere kant uit. Een stilstaande auto kan je niet besturen. Je moet gewoon soms gewoon gaan. Weet je wel, de Bijbel zegt, ga en ik ben met u. Hij zegt niet, ik ben met u, ga. Hij zegt, ga en ik ben met u. Soms moet je gewoon maar gaan. En weet je, in het Engels, go, is, dan heb je 2/3 van God al in je zak zitten. Dan heb je 2/3, alleen de D nog van God dan, hè? Maar go, ja toch? En ik ben ook gewoon gegaan. Ik ga iedere keer, ik weet nog goed, toen ik pas bekeerd was, dan ging ik naar de Jaap Edehal en er waren de ESA-dagen en er waren allemaal van die steentjes. Dan sprak Kees goed uit, dan hoorde ik over zending. En dan dacht ik, shit man, wat doe ik hier? Mijn stoel warm houden, de wereld gaat naar de bliksem, het wordt tijd dat ik ga. En dan, toen besloot ik om te gaan en zei ze, ja maar je moet wel bidden hoor. Heb je wel genoeg gebeden? Weet je het wel zeker? En uiteindelijk las ik, ga en ik ben met u. Ik zeg, weet je wat? Ik hoef niet te bidden om te gaan. Ik moet bidden om te blijven. Want de Bijbel zegt dat ik moet gaan. En als ik niet moet gaan, dan moet God wel tot mij spreken dat ik moet blijven. Dus je hoeft niet te bidden om te gaan. Hallo? Dus wat doe je hier eigenlijk nog? God wil dat we allemaal gaan. In zijn kracht. En in zijn naam. Tot de uiteinde der aarde. De Heer dienen is toch leuk, lieve mensen. Laten we eerlijk zijn. Er is geen groter feest dan God te dienen. Amen. Dan kom ik thuis en heb ik altijd weer verhalen. En laat ik de foto's zien. Fantastisch. Je maakt nieuwe vrienden iedere keer. Geweldig. Ik heb zoveel vrienden inmiddels over de hele wereld. Friends forever. En dan staat er dit. Vissers zullen er lang staan van Engedi tot en Eglaim. En dan dacht ik, ja, wat is dat dan? Maar ik sprak laatst een jongen, een Nederlander, heel lang in Israël woonde. Ik zeg, waar is dat? Hij zegt, dat is bij de Dode Zee. En Eglaim is bij de Dode Zee. Is dat niet prachtig, profetisch ook? Dat die stroom van God, die zal zelfs de Dode Zee weer tot leven wekken. En misschien weet je het niet, maar ik vertel het je nu. Er zijn biologen die hebben bij de Dode Zee poelen gevonden van zoet water, waar ook al kleine visjes in zwemmen. Dit zijn eerste profetische teken van de vervulling, van de letterlijke vervulling van deze profetie. Er zijn zoute poelen en er zijn slechte plekken die gezond worden. Waarom? Omdat de stroom van Gods liefde brengt genezing en herstel in levens en in landen waar wij mogen gaan. En dan staat er dit, en het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden en de vissen zullen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. He, zeer tal. En de vissen van de grote zee, dat vind ik ook zo mooi. En als ik denk aan de vissen van de grote zee, dan denk ik haaien, potvissen, walvissen, dolfijnen, weet je wel, die joekels. En dan dacht ik, ja hier, dat wil ik ook. Presidenten, celebrities, miljonairs, miljardairs, rijke stinkers, beroemdheden, schurken, grote vissen. Kim Jong-un, die zou ik ook wel willen vangen. Bijvoorbeeld. Hè? Het zou toch geweldig zijn? Dat we zo'n vis. Grote vissen. Jij hebt van die mensen die zeggen, ja, ik heb zo'n vis gevangen. Ja, ze bedoelden tussen. Hè? En luister goed, elke vis is even kostbaar voor God. Maar grote vissen, ik geloof dat God ook machtige mensen wil aanraken. En die heel veel invloed hebben. En die hun invloed gaan gebruiken tot eer van onze God. Laten we ook bidden dat er grote vissen worden gevangen. Ik geloof dat dat profetisch is wat hier staat. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Als we niet in de stroom van God verbonden zijn, dan gaat het water stinken. Blauwallig, je wordt er ziek van, je kunt er zelfs van doodgaan. Vissen stikken erin, want er is geen zuurstof meer in. Je moet in de stroom van God. Ik was een keer in Putten en ik sprak daar in een evangelische kerk. En daarna stond een oud kerkje en daarnaast nog een ouder kerkje. Die waren inmiddels dood. Ik dacht, als wij niet, we mogen kritiek hebben op oudere kerken of oudere stromingen. Maar als wij niet in de stroom van God blijven, dan horen we straks ook bij de antiquair van dode kerken. Wij moeten in de stroom van God blijven. Als we niet in de stroom van God blijven, dan zijn we ten dode opgeschreven. En het bijzondere is, de Jordaan is natuurlijk een profetische rivier. De Bijbel zegt, die begint bij Adam en die eindigt in de Dode Zee. En ik geloof dat is de doodste rivier. Dat is de snelstromende, een van de snelstromende rivieren op aarde. Met een verloop van 500 meter op 100 kilometer. Dat is zeer snel. En als die buiten zijn oever treedt, is het oversteken waaghalzerij. Dan kan je eindigen als een lijk in de Dode Zee. Meegesleurd worden. En we moeten, om in het beloofde land te komen, moeten wij de Dode Zee, De Jordaan oversteken. Dat is nou eenmaal zo. Maar we hebben Elia. Die slaat op het water. En de rivier kan opdrogen. Maar dan kijken we even naar die Jordaan. Die komt in het meer van Kinneret. En dan in het meer van Genezeret. En dan of het meer van Galilea heet dat, geloof ik. Ja, nou, verschillende naam. Maar uiteindelijk in de Dode Zee. En wat zie je dan gebeuren? Die bovenste twee meren, die zitten vol met vis. Die ontvangen het en die geven het weer door. Maar de Dode Zee, die ontvangt alleen maar. En als jij een consumentenchristen bent, want je hebt van die mensen, heb je nog een profetie voor mij? Ik bedoel het niet cynisch, begrijp me niet verkeerd. Soms hebben mensen echt behoefte aan een woord van God. Je zit met vragen, dus daar heb ik het niet over. Maar sommige mensen zijn alleen maar, die gaan naar de ene, naar de andere samenkomst. Die willen nog weer eens een keer een mooi woord op. Oh, daar hebben we weer een conferentie en weer een geweldige spreker. En je bent maar aan het consumeren. Hè? En dan zeg je, fijne conferentie, volgend jaar kom ik weer. Maar wat doe je in die tussentijd, het hele jaar? Wat deel je eigenlijk uit? Ik ga niet naar heel veel conferenties, lieve mensen. Ja, om te spreken en uit te delen. Maar het mooiste is dat we een conferentie houden die we volgend jaar niet meer houden, want iedereen is zendeling geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat je gaat uitdelen. Want als je alleen maar consumeert, dan krijg je constipatie. Als je alleen maar inademt, dan stik je. Als je alleen maar eet, en het moet gewoon doorstromen. Je moet leren uit te delen. En weet je wat er gebeurt als je uitdeelt? Dan heb je des te meer honger om terug te komen om weer opnieuw te gaan eten. De gezonde stoelgang wordt gestimuleerd doordat je hard werkt. En het is samen. Ik ben in meetings geweest, weet je, toen ontdekten we het zoken. Nou, dan ging iedereen op de grond liggen zoken. Nou, ik had er wel genoeg gezookt hoor. Ik was al volgen. Het wordt tijd dat er even in die spons geknepen wordt en dat je weer uit kunt delen. En dan zeg ik, nou, ik hoef niet. Ja, ben jij wel geestelijk? Ik zeg, joh, hoe lang moeten we nog op de grond liggen? Ik start liever in het vliegtuig naar een of ander land en laten hun maar in me knijpen, opdat het levende water eruit komt, dan dat ik eindeloos, natuurlijk, kijk, als je een droge spons hebt, dan kun je de ramen ook niet mee zemen, dat gaat niet. Je moet eerst soken, dat snap ik wel, maar je moet niet soken om het soken, je moet soken, je moet drinken om uit te delen. Amen. En dat is wat we hier zien, dat die poelen die blijven onvruchtbaar. En langs de beek, vers 12, zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. En elke maand zullen zij vrucht dragen. Lieve mensen, ik bid ook dat ik elke maand vrucht mag dragen in mijn leven, in mijn geestelijk leven. He, niet alleen maar dat ik praat over een opwekking van 10 jaar terug of een mooie dienst van toen. Ja, ik bedoel, we hebben glorieuze tijden in dit huis meegemaakt, maar die liggen nu achter ons. En ik zeg niet dat het verkeerd is om af en toe te reflecteren naar mooie tijden en dankbaar te zijn wat God toen gedaan heeft. Ja, mijn vrouw die kan dat ook getuigen, want dan kom ik terug en dan geniet ik even van alle rust, maar dan word ik weer onrustig van binnen, want er is nog steeds een verloren wereld en dan moet ik weer gewoon. Er is een drijf, die heeft God in me gelegd. En ik zou gefrustreerd worden als ik alleen maar thuis blijf en alleen maar terugkijk naar de foto's. En dan staat er vruchtbomen die elke maand vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. En hun vruchten zullen tot spijs zijn en hun loof tot geneesmiddel. Ik geloof absoluut dat dit een letterlijke profetie is die in vervulling gaat. Maar ik geloof ook dat er een geestelijke blauwdruk in zit voor ons als gemeente. Om te drinken van het levende water. En dan zegt Jezus, wie dorst heeft die komen. En drinken van het water des levens, om niet.